Adventkerk Antwerpen.
Samen onderweg.
Een hele goede morgen iedereen, gezegende Sabbat. Ook aan de mensen die ons van thuis uit volgen, welkom in deze eredienst. Ik heb enkele korte aankondigingen voor jullie. Vandaag is het geen vonkjes en verkenners, die hebben een dagje vrij. Vrijdag start wel het paaskamp. Het paaskamp gaat door van vrijdag 31 maart tot en met maandag 3 april. En vandaag is de laatste dag dat u uw kinderen kunt inschrijven. Dus als u uw kinderen nog niet hebt ingeschreven en u wil dat nog doen, dan is vandaag de laatste kans. En dan ook op 8 april, dat is Sabbat binnen 2 weken, als ik mij niet vergis, dan hebben wij ons avondmaal gepland, de dag voor Pasen. Zo, dan ben ik rond met de aankondiging en zou ik deze eredienst willen openen met een psalm, een deel van psalm 125, de versen 1 en 2. Wie op de Heer vertrouwt, is als de Sionberg, die onwankelbaar vaststaat voor eeuwig. Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de Heer zijn volk van nu tot in eeuwigheid. Laten we de hoofden buigen voor het gebed. Heer, we zijn u dankbaar dat we hier vandaag in uw huis mogen aanwezig zijn om samen met onze broeders en zusters tot rust te komen, om uw woord te bestuderen, Heer, en om het woord met elkaar te delen. Wilt u Jozef bij zijn, Heer, die ons vandaag het woord zal brengen? Wilt u hem de woorden in de mond leggen, Heer, zodat wij straks naar huis mogen gaan met nieuwe energie, nieuwe hoop? Dat we een fijne Sabbatdag mogen beleven, Heer. Wilt u ook in de week die voor ons ligt bij ons zijn en ons zegenen op het pad die voor ons ligt? Wilt u ons ook vergeven, Heer, voor onze tekortkoming, Heer? Wilt u ons leren dat wij allen gebreken en fouten hebben, Heer? Dat wij dat mogen beseffen over onszelf, maar ook over anderen, en dat wij altijd met geduld en vrede met elkaar mogen omgaan, Heer. Leer ons dat. We bidden u en danken u voor alles. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen, dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag ga ik jullie wat vragen stellen. Wat zien jullie hier? Wat zien jullie hier op die print? Vertel eens. Een? Wat heeft hij op zijn hoofd? Een? Een kroon. Ja, wat zou dat dan zijn, denk je? Mijn kroon? Een? Een koning, ja. En dat kindje van die koning is dan een prins. Wat doet het kindje? Slapen. Gaan we eens luisteren naar het verhaal? Eens luisteren wat die papa daar doet bij dat kindje? Ja, hè? Kijk, Salomo, zo noemt het kindje, Salomo, ligt in bed. En het is nacht. Het is donker buiten. Maar omdat het nacht is, kan hij toch niet slapen. Want het is zo donker. Daar vanachter in zijn kamer ziet hij grote bewegende beelden. En hij denkt, oh, die schaduw daar, dat lijkt wel een leeuw. Een leeuw die mij elk moment kan aanvallen. Oh, en hij hoort ook van die vreemde geluidjes. Mama, roept hij. Mama. En dan roept hij nog, mag er licht aan? Want hij vindt het best eng in het donker. Plots valt er een streepje licht in de kamer. De deur gaat open. Ah, en daar is papa. Met een brandend olielampje komt hij binnen. Hé, lieverd, vraagt hij. Kan je niet slapen? Ik hoorde je roepen. Oh, zegt Salomo, het is zo donker en ik vind het eng. Zegt papa, ik kom even bij je zitten. Hij zet het olielampje op de grond en komt naast Salomo op bed zitten. Hoe is dit? Zegt papa. Ben je nu nog bang? Salomo die lacht. Nee, zegt hij, nu ben ik niet meer bang, want jij bent er. Ik ben niet bang als jij er bent. Wacht even, zegt papa. Ik ga wat proberen. Ik pak het olielampje en ik doe het lichtje uit. Ik blaas dat lampje goed helemaal uit. En dan kom ik naast jou op bed zitten. Oké, zegt Salomo. Papa pakt het olielampje, blaast het vlammetje uit en gaat naast Salomo op bed zitten. Het is weer donker in de slaapkamer. Heel erg donker. Nog donkerder dan daarnet. Salomo, die kan helemaal niks meer zien. Maar papa zit naast hem. Ben je nu nog bang? Vraagt papa. Nee, zegt Salomo, want jij bent er toch? Papa legt zijn hand op Salomo's schouder, zijn sterke, warme hand van papa. Dus, zegt papa, als ik bij je ben, dan ben je niet bang. Weet je wat? Ik zal je een verhaal vertellen. Toen ik nog een jonge man was, moest ik vluchten. Ik heb je toch wel eens verteld over koning Saul? Oh ja, zegt Salomo. Papa heeft vaak verteld over koning Saul, want die was vroeger koning. Maar papa, koning Saul, die was toch boos op jou, hè? Ja, knikt papa, dat klopt. Koning Saul wist dat ik op een dag koning zou worden. En daar was hij heel boos om. Hij wilde me zelfs gevangen nemen. Dus moest ik vluchten. En ik rende het hele land door. Op een dag kwam ik in de bergen. En koning Saul, die wist dat. Koning Saul, die kwam achter me aan met heel veel soldaten. Oh, wat moest ik toch doen? Maar toen zag ik een grot. En ik kroop erin, in de grot. Het was een diepe grot en het was er heel donker. Oh, en dan dacht ik, oh, als er maar geen beer zit. Een beer die me plots kan aanvallen. En want ik kon niks zien, hè. Die beer kon zomaar op me springen. Maar toen dacht ik, eigenlijk moet ik niet bang zijn. Want God, die is altijd bij me. Ik hoef helemaal niet bang te zijn, want God ziet alles. Voor hem is er helemaal geen donker. God die heeft de zon gemaakt, de maan, de sterren. Hij heeft geen lamp nodig om alles te kunnen zien. Ik kan God niet zien, maar ik voel wel dat hij bij me is. Hij was toen bij me, vlakbij. En ik voelde me veilig. En ik was ook veilig, want koning Saul die heeft me toen niet gevonden. Als je 's nachts niet kunt slapen en als je bang bent in het donker, dan kan dat je misschien helpen. Dat je weet dat God altijd bij je is. Net zo vlakbij als ik nu bij jou ben. En dat God voor je zorgt, overdag, maar ook 's nachts. Of je nu thuis bent, in het paleis, of verder in het veld of bij de rivier, God gaat altijd met je mee. Als papa en mama, als een mama en papa die jou kennen en die jou begrijpen en heel veel van je houden. Zo is dat ook met God. Weet je, toen mama en ik je nog niet konden zien, toen je nog in mama's buik zat, de Heere God heeft jou gemaakt in mama's buik, toen wist de Heere God al dat jij er was en hij kon je al zien. Zelfs als mama en papa je nog niet konden zien. Hij houdt zoveel van je, Salomo, zegt papa. Weet je, zal ik er een lied voor van zingen voor jou? Oh ja, zegt Salomo, want papa die kan heel mooi zingen. Salomo gaat op zijn rug liggen. Hij steekt zijn handen onder zijn hoofd en papa die zingt zachtjes voor Salomo een lied. Mooi, hè? Mooi dat we weten dat de Heere God altijd bij ons is. Nu ga ik jullie eens iets vragen om mee te helpen met de praiseband, om bij ons het lied van de papa van Salomo te zingen, van koning David. Die heeft dat geschreven. Doen jullie mee? Kom maar van voor hier.
Thank you. Ik lees jullie voor. Psalm 193, vers 1 tot en met 5. Heer, u kent mij en u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van ver van mijn gedachten. Ga ik op weg op het rust, of het rust ik uit. U merkt het op. Met al wegen bent u vertrouwd. Geen woorden leg ik op mijn tong, of u, Heer, kent het ten vol. U omslaat mij van achteren van mijn voren.
Ik lees u voor uit Lucas 12, vers 6 tot en met 7. Wat kosten 5 messen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm messen. Dit was de schriftlezing.
Goedemorgen, broeders en zusters. Hier in de kerkzaal in Antwerpen en natuurlijk ook aan onze kijkers via de livestream een hartelijke goeiemorgen en een gezegende sabbatdag toegewenst. Deze ochtend zou ik graag een keer op de poëtische tour gaan. En ik heb daarvoor een prachtige psalm uitgekozen. Het is psalm 139. Misschien zal het nummer 139 u niet zoveel zeggen. Maar het is een psalm die toch door velen zeer goed gekend is. En dat is omdat we deze psalm ook regelmatig zingen in onze erediensten. Er zijn minstens 2 opwekkingsliederen die over psalm 139 gaan. En dat straks hebben onze kinderen op een zeer prachtige manier ook psalm 139 gebracht in dat opwekkingslied, waar ze met hun armen aan het zwaaien waren. Het was mooi om te zien. En ook straks, na de preek, gaan we nog een opwekkingslied zingen. Dat gaat over psalm 139. Het is een psalm die wordt toegeschreven aan koning David. Hij is dus de auteur van deze psalm. En je mag dus ook verwachten dat hij in deze psalm dan ook zijn heel persoonlijke ervaringen heeft omschreven met Yahweh, de Heer. Nu, bij het bestuderen van deze psalm zullen we merken dat er ook andere Bijbelse personages zich zullen herkend hebben in deze psalm 139. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Adam, aan Mozes, maar ook aan onze Heer Jezus. Ook zij hadden een prachtige, bijzondere relatie met Yahweh, de Heer. En misschien zult u ook wel zichzelf herkennen in deze psalm. En dat zou ongelooflijk fantastisch zijn. Ik stel voor dat we maar onmiddellijk op onze poëtische ontdekkingstocht gaan van deze psalm 139. En misschien voor alle volledigheid wil ik toch nog even meegeven dat de psalm bestaat uit 5 delen. En het eerste deel gaat over het feit dat de Heere alles van David wil te weten komen. We gaan het eerste gedeelte ook even lezen. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. Ja, David omschrijft hier wel een heel bijzondere relatie met Yahweh. Het is een heel intieme relatie. Je zou het kunnen vergelijken met een relatie die bestaat tussen 2 soulmates, 2 zielsgenoten. Het is een relatie die ontstaat tussen 2 hechte boezemvrienden. En het valt erbij op met hoeveel gretigheid dat God David beter wil leren kennen. worden soms wel eens opgeroepen om God beter te leren kennen. En dat we daar veel moeite moeten voor doen. Maar hier wordt nu net het omgekeerde beschreven. Het is God die alles over David wil te weten komen en daar ook bijzonder goed in geslaagd is. God heeft de persoonlijkheid van David zodanig diep onderzocht dat hij echt alles, maar dan ook alles, over David weet. En dan ga ik het niet enkel over zijn karakter, maar ook over alles wat David wil ondernemen. De Heer weet altijd wat David aan het doen is. Hij weet waar David naartoe wilt gaan en hij weet ook op welke plekken dat David eventueel langer wil verblijven om eventueel uit te rusten. Zelfs de gedachten van David zijn geen geheim voor de Heer. Nog voordat David nog maar de kans krijgt om zijn gedachten te verwoorden, kent de Heer al zijn plannen en zijn besluiten. De Heer is helemaal vertrouwd met al de wegen die David wil bewandelen. Er zijn totaal geen geheimen meer tussen David en God. Zoals ik er straks al aangaf, gaat deze psalm helemaal in tegenover het gangbare beeld dat wij als mensen heel veel moeite moeten doen om God te leren kennen en zijn geheimenissen te doorgronden. Nee, het is God die hier alle middelen inzet om ons te doorgronden. En hij wil al onze diepste verborgen geheimen en verlangens te weten komen. De liefde voor ons is zo groot dat waar we ook naartoe gaan, dat hij steeds in onze buurt zal blijven. Het gaat zelfs zo ver dat David zegt: u omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Nu, als we de Hebreeuwse grondtekst goed bestuderen, dan lezen we er eigenlijk dat er staat dat God ons volledig wil omringen. Net alsof je helemaal ingesloten zit in een wolk. Zo ben je met hem verstrengeld geraakt. Dat je hem als het ware in en uitademt. Zo ben je met God verstrengeld geraakt. Je hele wezen is helemaal doordrongen van Yahweh, de Heer. Nu, bij de introductie heb ik al aangegeven dat deze psalm op meerdere Bijbelse personages kan toegepast worden. Ik moest bij het lezen van het eerste gedeelte van deze psalm al meteen denken aan Mozes en anderzijds aan Jezus. Als we enkel het Oude Testament erbij nemen, dan is Mozes echt wel degene die veruit de meest intieme relatie met God had. Hij steekt daar veruit bovenuit. U kent ongetwijfeld wel die wolkolom die overal met het volk van Israël meeging. Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel ophief of verhief. Wanneer de wolk niet opsteeg, dan trokken ze niet verder. Dan bleven ze ter plaatse. Ze wachten dan weer tot de wolk weer opsteeg. Zolang hun tocht duurde, rustte overdag die wolk van de Heer op de tabernakel. En 's nachts verscheen er een vuur in dat voor alle Israëlieten zichtbaar was. Ik denk dat die aanwezigheid van die wolk echt wel een fantastische ervaring moet geweest zijn voor de Israëlieten. Net als in de psalmen van David worden zij overal door de Heer, door Yahweh, gevolgd. Hij was eigenlijk voortdurend prominent aanwezig in hun leven. Maar hun leidersfiguur, Mozes, die had zelfs nog een veel verregaande relatie met God. Het is zelfs zo dat die relatie door God zelf beschreven wordt in Numeri 12. En God zegt daarover Mozes, en hij doet dat in een op de gebruikelijke manier in een wolk die boven het tabernakel hangt. En vanuit die wolk zegt hij: luister goed, spits die oren. Als er bij jullie een profeet is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend. En spreek ik met die profeet in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, daar doe ik het helemaal anders mee. Op hem kan ik volledig vertrouwen en ga ik totaal anders om. Met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels. En hij kan zelfs mijn gestalte aanschouwen. Nou, het is echt wel zo dat van niemand anders in het Oude Testament vermeld wordt dat er iemand met God kon praten van aangezicht tot aangezicht. Dat wordt enkel over Mozes gezegd. Hij had met God een face-to-face gesprek, zouden wij zeggen. Er kwamen geen visioenen bij te pas, ook geen dromen, zoals dat gebruikelijk was bij de andere profeten. Nee, God sprak in heel duidelijke taal tot Mozes en niet in raadsels. Als we het Nieuwe Testament erbij nemen, is het natuurlijk Jezus die veruit de meest intieme relatie had met God. De relatie was zo intens en familiair dat Jezus hem zelfs zijn vader noemt. Ze kenden elkaar door en door en waren voortdurend met elkaar in contact. Ze brachten ook regelmatig de hele nacht samen door in gebed. De verhouding was zo intiem, zo innig, dat Jezus ook terecht kon zeggen: als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. Wie mij heeft gezien, ja, die heeft ook de vader gezien. Ik ben de vader en de vader is in mij. Ik ben in de vader en de vader is in mij. Zodanig waren ze in elkaar verstrengeld geraakt. Anderzijds wist Jezus, net zoals beschreven is in Psalm 139, ook alles, maar dan ook alles over de mensen rondom hem. Hij kon hun gedachten lezen zonder dat ze maar iets hoefden te zeggen. Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen er veel mensen tot geloof. Maar dat deden ze omdat ze al die wondertekenen gezien hadden. Dus Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. En niemand hoefde hem iets over de mensen zelf te zeggen, want hij wist alles wat er in de mens omgaat. Dat is nog een andere situatie. Dan gaat het over de huichelarij van de fariseeën. En daar wist hij het volgende over te zeggen: niets is verborgen en niets dat niet onthuld zal worden. En niets is geheim dat niet bekend zal worden. Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord. En wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekendgemaakt worden. Niet alleen onze gedachten zijn door God zeer goed gekend, maar ook al onze noden, al onze behoeften. En Jezus zegt daarover dat zelfs al de haren op ons hoofd geteld zijn. Zo goed kent hij ons. We hoeven ons absoluut geen zorgen te maken. Ook de dieren doen dat niet. God is uiteraard nog veel meer bezorgd over ons dan over mussen, dan over een zwerm mussen. Hij is zelfs zodanig bezorgd over ons dat zelfs elk haartje op ons hoofd geteld is. Wow, eigenlijk staan we daar heel verbaasd over. En dat gaat enorm ver. En het overdonderde ook David. En hij zegt dan ook in vers 6: wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat echt mijn begrip te boven. Ik kan er niet bij. Inderdaad, hij is zo onder de indruk van de aandacht die hij van God krijgt. En ik neem aan dat u ook overdonderd bent, net zoals David dat was. Dat u ook heel moeilijk kan bevatten hoe dat zoiets dan wel in zijn werk moet gaan. Tot zover het eerste gedeelte van de psalm. U weet, er zijn 5 delen. Nu, in het tweede gedeelte van de psalm wordt er een nieuw thema aangesneden. David beschrijft hier hoe beklijvend wel zijn relatie met Yahweh is. Het is voor David quasi onmogelijk om aan de aandacht van God te kunnen ontsnappen. God blijft in alle omstandigheden voortdurend aanwezig in zijn leven. En hij zegt hierover: hoe zou ik aan uw geest kunnen ontsnappen? Hoe kan ik aan uw aangezicht ontkomen? Het is belangrijk dat we in dit versje toch ook weer even die Hebreeuwse grondtekst erbij nemen. Want in de grondtekst wordt voor geest het Hebreeuwse woordje ruach gebruikt. En ruach, dat betekent zoiets als wind. Een heel zacht briesje. Dat is ruach. En het gaat veelal over ademen. De wind die wij in- en uitademen. Zolang iemand ademt, leeft hij. Dat is een teken dat hij nog leeft. Stop je met ademen, dan ben je heel waarschijnlijk overleden. De ruach, die geest, is dus levensnoodzakelijk. Zonder die adem van God kunnen wij niet overleven. Voornamelijk in het Nieuwe Testament wordt dit concept weergegeven onder de noemer van de Heilige Geest. De levensadem van God die voortdurend bij ons aanwezig is. Voor David is het dus onmogelijk om te ontkomen aan die geest van God. Nu, in de volgende verse van het tweede gedeelte gaat hij deze kracht bijzetten met een aantal poëtische omschrijvingen. En ik heb gepoogd van daar ook een paar passende beelden aan toe te voegen. Hij zegt: klom ik naar de hemel, u tref ik daar aan. Zelfs als zou hij tot de hemel gaan kunnen vliegen, misschien skydiving, daar word ik zelfs achtervolgd door de Heer, zegt hij. Tegenovergestelde, al gaat hij heel diep kruipen in allerlei spelonken van een diepe grot, ook daar is de Heer opnieuw. Hij wordt daar, tot zelfs tot daar, achtervolgd. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden en zou uw rechterhand mij vasthouden. En nog een laatste voorbeeld dat hij geeft. Hij zegt: al zei ik, laat het duister mij opslokken. Ik wil mij verstoppen in de duisternis. En al het licht rondom mij veranderen in nacht. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag. Het duister zou zo helder zijn als het licht. Dat is meteen het laatste voorbeeld dat David geeft. En hij zou waarschijnlijk nog een veel langere psalm kunnen maken met allemaal van die prachtige geïllustreerde voorbeelden. Maar David wil duidelijk maken dat het echt onmogelijk is om aan de aandacht van de Heer te ontsnappen. In het derde gedeelte van de psalm, daar zijn we nu aan toegekomen, wordt beschreven met hoeveel zorg dat Yahweh David heeft gemaakt. En je zult merken dat het niet enkel gaat over de schepping van zijn lichaam, maar ook over een volledige planning van zijn leven. Hij zegt daar: u was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijk wonder van mijn bestaan. Wonderlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. We krijgen hier een prachtige omschrijving van hoe dat God David gevormd heeft in de baarmoeder. Nu, tijdens de zwangerschap worden dag na dag onze organen gevormd en er wordt huid rondgeweven, net zoals een wever met heel veel zorg en geduld een mooi tapijtje weeft. Onze nieren zijn de organen die het meest verscholen liggen in ons lichaam. Als een dier geslacht wordt, dan zijn dat ook de laatste organen die men daar kan uithalen. Vandaar ook dat de nieren beschouwd worden als de diepste plek van onze emoties. David beseft heel goed dat zowel zijn lichaam als zijn denkvermogen en zijn emoties op een wonderbaarlijke wijze door God zijn gemaakt. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, zegt hij, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. De ontwikkeling van de foetus in de moederschoot wordt hier vergeleken met de schepping van Adam. De schepping van Adam uit een vormeloze klomp aarde, een klomp klei, zouden we kunnen zeggen. Vandaar dat deze psalm soms ook wordt toegeschreven aan Adam. En de verwijzing naar Adam is zeker heel interessant te noemen in de context van deze psalm. Ook Adam kende een geweldig, fantastische, mooie relatie met God. En deze relatie die bleef duren totdat hij de mogelijkheid had gevonden om even te kunnen ontsnappen aan die aandacht van God. Daarbij die boom van goed en kwaad in het aardsparadijs. We weten jammer genoeg niet veel hoe dat daarna verlopen is met Adam, of wat deze relatie zich heeft hersteld heeft. Maar het zal me wel geweldig interesseren. Nu valt er nog iets heel bijzonders bij de schepping van David. Alles werd in een boekrol opgetekend. En aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Het blijkt dus dat de schepping van de mens niet enkel beperkt is tot de vorming van een levensvatbaar wezen dat daarna verder aan zijn lot kan overgelaten worden. Helemaal niet. Er wordt tegelijkertijd bij de schepping, bij de vorming van een mens, een planning gemaakt van elke dag van zijn leven. Van het begin tot het einde. Geen dag wordt overgeslagen. Het is opnieuw geweldig indrukwekkend te weten hoe God zo volledig met ons begaan is. En al bijzondere plannen voor ons gemaakt heeft voor het leven. David beschrijft hierover dat hij uiteraard ook, net als wij nu, stom verbaasd zijn. En hij zegt, hoe rijk zijn uw gedachten? Hoe rijk zijn uw plannen? Uw visies voor de toekomst? Hoe eindeloos is het aantal personen? Ontelbaar veel, meer dan er zelfs zandkorrels zijn. Hij beseft dat hij niet de enige is waarvoor God zo'n planning heeft gemaakt. Hij heeft een planning gemaakt voor ieder individueel, voor allen die ooit geboren zijn op deze aarde. En dat zijn er heel wat. Ik weet niet of hij daar enig idee over heeft, hoeveel mensen er ooit geboren zijn. Er zijn mensen die denken dat op te kunnen tellen. Het gaat over meer dan 100 miljard. Sommigen denken zelfs 200 miljard mensen die er ooit geleefd hebben op deze aarde. Ontelbaar veel dus. Meer dan dat er zandkorrels zijn. En als laatste zegt David nog daarbij. Ontwaak ik, word ik wakker. Zelfs dan ben ik nog bij u. Voor David is alles wat hij beschrijft in deze psalm geen utopische droom. Nee, zelfs al wordt hij wakker, is hij klaar wakker dan nog heeft hij nog steeds dat gevoel om heel dicht bij God te zijn. Om dicht bij God te kunnen vertoeven. We gaan nu over naar het vierde deel van de psalm. En ik heb dat genoemd, uw vijanden zijn mijn vijanden. En het valt erbij op dat de teneur van de psalm plotseling volledig omslaat. Het wordt zelfs een beetje grillig. En hij zegt daar, David, God, breng de zondaars om. Weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten. Ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam. Tot dusver ging de psalm voornamelijk over die grote liefde en belangstelling van God voor David. Maar die liefde was wederzijds. Ook David had een enorme liefde voor God. David kan het dan ook maar moeilijk verdragen dat de naam van God door het slijk gesleurd wordt. Hij vindt het verschrikkelijk dat er mensen zijn die prachtige plannen van God proberen te dwarsbomen. Hij vindt het totaal verwerpelijk en wil echt niks met die mensen te maken hebben. En als het van David zou afhangen, dan moet God deze mensen maar vernietigen. Zou ik niet haten wie u haatte, Heer? Niet verachten wie tegen u opstaan. Ik haat hen zo fel als ik haten kan. Ze zijn ook mijn vijanden geworden. Ik denk als we eerlijk zijn dat wij ook wel eens dergelijke gevoelens van haat gevoeld hebben, gekoesterd hebben tegenover die goddelozen en al die spotters. Voor allen die in opstand komen tegen God en het kwade koesteren. Wij zijn daar ook niet happy mee, ook niet blij over. En ik ben er bijna zeker van dat we ook er allemaal wel eens naar verlangd hebben dat God met een grove borstel al dat onrecht uit de wereld zou bannen. Tot zover die negatieve teneur van het vierde gedeelte van Psalm 119. En dan komen we aan bij het slotgedeelte. Dat handelt over de totale overgave. En David schrijft daar: doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij. En dat bedoelt hij mee: toets mij, beproef mij. Weet wat mij kwelt. David vraagt hier aan God om nog meer onderzoek te doen naar het binnenste van zijn hart. Hij vraagt zelfs om beproefd te worden, zodat God ook nog eventueel tekortkomingen in zijn hart zou kunnen ontdekken. Dus David stelt zich hier heel kwetsbaar open. Hij stelt zich heel kwetsbaar op. Hij wil zijn ziel volledig openstellen voor God, zodat God nog een beter mens kan maken van hem. Nog beter mens. En David zegt dan ook: kijk na dat ik geen verkeerde weg op ga en leid mij over die weg die eeuwig is. Vindt hij het een ongelooflijk prachtig einde. Dus David geeft zich volledig over aan God en vraagt om hem te leiden over die eeuwige weg. En die eeuwige weg, dat is de weg die God al vanaf het begin van zijn bestaan voor hem heeft voorbereid. Ik wil graag nog even een slotwoord doen. Lieve mensen, in de zaal, maar ook thuis, die kijken naar de livestream. Ik wil het volgende nog meegeven. David heeft in Psalm 139 echt wel een heel persoonlijke ervaring met God beschreven. En uit de studie blijkt deze ochtend dat ook Adam, Mozes en ook Jezus een dergelijke intieme relatie met God gekend hebben. Maar ook voor ons is dit alles mogelijk. En dat kan als wij toelaten dat die Heilige Geest, die Ruach van God, diep in ons hart mag doordringen. Je zult dan de Geest van God ervaren zoals ook die wolk bij Mozes was. Voortdurend zul je de Geest van God in- en uitademen. En je wordt helemaal doordrongen van die God die er beschreven wordt in Psalm 139. Waar je ook naartoe gaat, welke plannen van God je ook mag uitvoeren, je zult nooit meer alleen zijn of verloren lopen in het leven. Want de Heer zal je begeleiden over die eeuwige weg die Hij al vanaf het begin voor jou heeft voorbereid. Amen. Ik zou zeggen, laat dit lied dat we net gezongen zijn, hebben, ook ons gebed zijn. Dat hij ons echt heel diep mag doorgronden, ons uitpluizen. En dat wij inderdaad zodanig mogen verbeteren als mensen, dat we heel sterk op hem mogen gelijken. Ik wil nog graag de zegenbeden meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u allen. Moge de Heer, de levende God, u zegenen en u beschermen. Moge Hij het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u zo gelukkig maken met rust en vrede. Amen.
Oh,